Marcus hoofdstuk 8, en de Heer is genadig geweest, want ik was aan het schrijven en aan het studeren, en dan denk je wel eens, waar eindig ik? Dat ik er vanochtend achter kwam. Ik tel altijd het aantal woorden, dat weet u, hè? Dat doet zo'n computer, die telt het aantal woorden. Dan weet ik van, dit is minstens een uur, dit is het maximum wat de gemeente kan verdragen. En dit keer zat ik op 4500. En toen ik uit ging printen, toen keek ik op mijn printer, ik denk, wat ligt daar? Er zat nog een tekst onder, weet je wel, je knipt en je plakt wel eens wat, je leent wel eens wat, en dat was ik vergeten weg te halen. Dus mits ik dat weghaal, kwam ik weer op iets minder. Maar het is nog veel. Ik heb 1 uur en 5 minuten, en ik hoop dat het gaat lukken. Dus we gaan snel lezen, ik ga sneller spreken, en uw opname moet ook sneller zijn. Luister, en ik zou bijna zeggen, huiver voor het woord van God. Marcus hoofdstuk 8, vers 13. En weten we nog van de vorige keer dat de Heer Jezus van de westkust, de oostkant van het meer van Galilea, weer terugging naar het westen, daar aankwam en in aanvaring kwam met de Farizeeërs en de Sadduceeërs, een lijn in het zand trok en in de boot stapte en vertrekt. En dat punt wil ik nog even lezen vanaf vers 13, Marcus hoofdstuk 8. En voor onze mensen die hier als bezoeker zijn, we zijn in onze prekenserie gewoon door Marcus Evangelie heen aan het gaan, vers voor vers. Soms zijn dat wat grotere gedeeltes, soms zijn dat wat kortere gedeeltes en soms zijn dat, zoals vandaag, hele korte gedeeltes. Maar we gaan eraan beginnen. Marcus hoofdstuk 8, vers 13 tot 21 lees ik. En hij, dat is de Heer Jezus, liet hen alleen. En daar sprak hij mee over de Farizeeën en de Sadduceeën. Hij ging weder scheep en vertrok terug naar de overkant, naar de oostkant. Ze hadden vergeten broden mede te nemen. En behalve 1 brood hadden ze niet bij zich in het schip. En hij, de Heer Jezus, gebood hun zeggende, zie toe, wacht u voor het zuurdeesem der Farizeeën en de zuurdeesem van Herodes. En zij, dat zijn de discipelen, spraken erover onder elkander dat ze geen broden hadden. En toen hij, dat is Christus, dat bemerkte, zeide hij tot hen, waarom spreekt gij erover dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet? En begrijpt gij niet? Hebt gij ook een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet? Hebt gij oren en hoort gij niet? En herinnert gij u niet? Toen ik de 5 broden brak voor de 5000, hoeveel manden vol brokken hebt gij opgeraapt? En zij antwoordden tot hem 12. En bij de 7 voor de 4000, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij, de discipelen, zeiden, 7. En hij zeide tot hen, begrijpt gij nog niet? Tot zover de schriftlezing van vandaag. Ik heb u vorige week meegenomen. En ik wil even teruggaan. Meegenomen naar de coalitie als het ware van de duisternis die samenspande tegen de Heer Jezus. Ze kwamen om hem te verzoeken, weten we het nog? Ze kwamen om twist te zoeken tussen bij de Heer Jezus, om iets te vinden om hem onderuit te halen. Een coalitie van het duister. Ze eisten meer licht, weten we dat nog? Ze eisten meer bewijs of hij werkelijk de koning, de Messias was die beloofd was in het Oude Testament. Een coalitie noemde ik het, want Farizeeërs en Sadduceeërs hadden nagenoeg niets overeen. Ze stonden nergens schouder aan schouder. Ze konden nergens hun handen overschudden dan in één essentieel en een onderdeel waarin ze samen stonden. En dat was schouder aan schouder in het koninkrijk van Satan. Schouder aan schouder om een satanische samenzwering te hebben als het ware tegen het licht. Steeds dieper en dieper de duisternis in. Zoals u weet uit voorgaande studies en u regelmatig ook zelf ook kan horen. Dit is niet het probleem van de Farizeeërs alleen, hè. Het is niet het probleem van de Sadduceeërs alleen, dit is het universele probleem, is het niet? Dat een mens geestelijk blind is. Dat hij geen licht kent. Dat hij in het duister wandelt. De ware conditie van iedereen die hier geboren wordt na Adam en Eva. Geestelijk blind. Niet beperkt. Niet blijziend, wat bijziend of verziend. Het is blind. Totale duisternis is hetgeen wat de mens kent als hij hier op aarde komt. Totaal, volledig en in zichzelf onomkeerbaar. Horen we niet vaak vandaag de dag om ons heen van geestelijken spirituele leiders die inderdaad nog denken iets te kunnen toevoegen. Die missen wel een beetje de, je zou kunnen zeggen, het beeld van zichzelf, wat we hier net schetsen, een totale blindheid. We zien vandaag de dag toch mensen omhoog staan, die als het over omhoog komen, die beweren geestelijke inzichten te hebben. Mensen die in contact staan met de geestelijke wereld. Goeroes die de wereld rondgaan om rond te bazuinen in een of ander wazig gewaad. En soms is het oranje, soms is het een andere kleur. En nog eens vertellen over wat zij denken dat geestelijk is. Spirituele adviseurs, verlichte meesters, verlichtende boodschappen. Sommigen noemen zichzelf zelfs leden van geestelijkheid. Wat ik eerlijk zeggen. Het zijn leugenaars. Allemaal bedriegers. Ze wandelen allemaal in het duister. Zo goed rondkijken. In elke religie. Het voordeel is bij het werk wat ik nu heb, dat ik regelmatig met moslims mag spreken over hun religie. Hun hopeloze situatie waar ze in zitten. Nooit weten of ze werkelijk behouden zijn. En ik met een grote glimlach op mijn gezicht kan zeggen, en dat weet ik wel. Maar alles wat ze promoten. Alles wat, je zou kunnen zeggen, de coalitie van het duister naar buiten brengt, is dat zij zeggen, wij hebben het sleutel tot geestelijk leven. Wij hebben de deur naar de geestelijke wereld. Dat is wat ze promoten, dat is wat ze opdringen. Het zijn allemaal leugenaars. Ze verkopen allemaal een leugen, alle religies, alle zogenaamde godsdiensten, alle spirituele groepen, alle religieuze leiders buiten. Het ware christelijke authentieke geloof zijn leugenaars. Ze wandelen in de duisternis, ze staan in de diepste duisternis en ze wandelen steeds verder de diepte duisternis in. Luister goed, er is geen transcendente leraar op deze aarde. In menselijk opzicht. Er is geen verheven ziel. Er is geen verlicht brein, er is geen mens die een extra zintuig heeft, die enige geestelijke waarheid kent vanuit zichzelf. De enige die licht is, is God. Johannes, de eerste 5 versen. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord, Jezus Christus dus, geworden. Zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het niet gegrepen. Hebben we dat niet vorige week gezien? De mens die door zijn zonde verblind werd, dat laatste punt van de preek van de vorige keer, dat de mens verblind wordt door zijn eigen zonde, dat hij verblind wordt door Satan, en dat God uiteindelijk zegt tot hier en niet verder, en Jezus als het ware in de boot stapt en zijn mensen, de fariseeërs en de geestelijke leiders verlaat. Feitelijk hoort er nog geen achter. Dat is niet het einde. Want wat is het einde? Eeuwige blindheid. Eeuwige duisternis. Maar is het gevolg als God zijn rug toekeert, dat het duister wordt. Nooit meer licht. Eeuwige blindheid. Een blindheid die de buitenste duister is, waar nooit geen licht meer zal zijn. Dat is hoe de hel omschreven wordt. Zij die niet geloven in Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser zullen buitengeworpen in de, welke duisternis? De buitenste duisternis. Daar waar God niet meer is, waar geen lichtstraal van Gods genade meer zal zijn, waar zijn barmhartigheid absoluut niet meer aanwezig is. Eeuwige duisternis. Onomkeerbaar. Zo ver van God weg dat er niets, maar dan ook niets, geen licht meer zal zijn. De mens verlaten door God. De mens wil wel licht zien. Heb je er wel eens bij nagedacht? Als we zo die fariseeërs zien, ze wilden wel licht zien, waren ze niet op zoek. Ze wilden wel licht zien, maar ze wilden licht zien zonder Jezus. Ze wilden wel goedheid, maar ze wilden goedheid zonder God. Een universele blindheid. Johannes hoofdstuk 1 vers 11, we hebben hem de vorige keer ook gelezen, maar ik vind het zo'n essentieel punt. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Moet je zich het voorstellen. Elke dag. Jezus, een jaar in Galilea, waar we lang stilgestaan hebben, is een hele werk in Galilea. Marcus is wel het kortst. Als je Lucas leest, dan zie je dat hij daar nog veel meer gedaan heeft in Galilea. En als je Matthäus er nog eens bijvoegt, dan zie je daar een heel arsenaal wat hij gedaan heeft in Galilea. Openlijk, publiekelijk, voor het oog van iedereen te zien. Eens voorstellen, dagelijks zou je kunnen zeggen, oog in oog met het licht. Dagelijks konden ze het licht betasten, konden ze het aanraken, konden ze het zien, hebben ze het gehoord. Ze hebben de krachten van Jezus Christus van het licht kunnen zien. Alles, maar dan ook alles, getuigde dat Jezus Christus het licht was. Maar ze geloofden hem niet. Ze dwongen hem om een teken te geven uit de hemel. Ze eisten als het ware meer legitimatie. Hoe dan zouden zij als geestelijken, met een extra zintuig, met een transcendente gedachte, wil bepalen of hij werkelijk het licht was. Elke houding van Christus, elke blik in zijn ogen, elke wijze waarop hij sprak, handelde, dacht, en wat dan ook maar, getuigde dat hij het licht was. En ze zagen het niet. Alle bewijs was daar. Hun geweten getuigde dat Jezus Christus de vervolmaaktheid was van wat zij wisten in hun geweten waar te zijn. Jezus Christus was de volmaakte, zou ik kunnen zeggen, volheid van God wat zij in de schepping konden zien. Maar ze onderdrukten het. De Joodse leiders verwachten de Messias, ze verwachten het licht. Ze wilden licht, maar ze wilden niet dat het licht hun zonden naar voren bracht. Weten we dat nog? Johannes 3 vers 19. We lezen zo vaak 16 als lieve God de wereld gehad. Maar het oordeel daarna is genadeloos. Vers 19 van hoofdstuk 3 van Johannes. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Om de mensen. Oh, en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Ze hadden het duister meer lief dan het licht. Want hun werken waren boos. Want ieder die kwaad bedrijft haat het licht. En gaat niet tot het licht. Opdat zijn werken niet aan de dag komen. En heb ik dat ook niet de vorige keer gezegd, dat dit een breekpunt was als het ware in de bediening van de Heer Jezus, dat hij niet meer teruggaat naar Galilea. Hij biedt niet één keer nog aan de Farizeeën en de Sadduceeën in Galilea zijn genade aan. Hij heeft een streep in het zand getrokken. Want wat zeggen de Farizeeën? Wij willen wel een Messias, maar niet een Messias die het licht van onze zonden laat zien. Verlaten in hun ongeloof. Als afspiegeling van de eeuwige hel, de totale verlatenheid van God. Ik wou u dat meegeven. De titel van de vorige preek was een aanvaring met geestelijke blinden. We hebben dat heb ik hier net weer kort omschreven, dat dit een enorm belangrijk en essentieel punt was, dat Jezus hier Galilea verlaat om nooit meer terug te komen. Met een genadevol offer aan de leiders van Israël. En allen die daar hem in volgden. Maar de Heer Jezus is continu in aanvaring met geestelijke blinden. Want vandaag heet de preek de aanvaring met geestelijke blinden deel 2. Wat is een groot verschil en dat wil ik u ook meegeven. Vandaag hebben wij namelijk gelezen dat dus de apostelen als het ware, de discipelen bij de Heer Jezus in de boot zitten. En de Heer loopt daar ook tegen geestelijke blindheid. Maar er is een groot verschil. Er is een groot verschil. Het eerste was een permanente blindheid. Dit is een tijdelijke blindheid. Deze mensen gaan met Jezus mee. De anderen bleven achter. Vorige week was er oordeel bij de vorige verblinding als het ware, of de blindheid hier is, een waarschuwing. Vorige keer kwamen de Farizeeën en de Sadduceeën om te verleiden, en hier komen de discipelen als het ware in vergetelheid. Oh, hadden we brood mee moeten nemen. Vorige week werd het duister overgelaten aan zichzelf. Tot hier en niet verder. En vandaag wordt de duisternis verdreven door het licht. Tijdelijke duisternis. De De discipelen zitten bij de Heer in de boot op weg naar Bethsaida. En hij begint hen te onderwijzen. Hij begint hun meer licht te geven. Hij begint als het ware hun gedachten te pakken en verder uit te bouwen, want daar hebben ze nood aan. Ze zijn nog blind. De Heer onderwijst zijn discipel in dit stukje en dit is fenomenaal scherp wat hier gezegd wordt. Hij onderwijst zijn discipel over waarheid en leugen. Ze hebben net een aanvaring gehad van een kolossaal moment met een permanente duisternis. De Heer gaat zijn discipelen onderwijzen om daar vandaan te blijven. Hij noemt zijn vijanden bij naam. Pas op. Pas op voor het zuurdeesem van de Farizeeërs. Van het zuurdeesem van Herodes. En als we naar Matthäus gaan, dan lezen we ook nog het zuurdeesem van de Sadduceeën. Deze valse leraren moeten vermeden worden. Het is Jezus die we hier ontmoeten, die intolerant is. Als het om waarheid gaat. Als het om inderdaad het woord gaat, dan is Jezus absoluut exclusief. Dit is het en niet anders. Maar de discipelen zitten nog in La-La Land. Want waar zijn ze met hun gedachten? Niet bij de Heer Jezus. Vers 14, ze stappen in de boot. En wat zien we daar? Gedachteloos vergeten heb ik het genoemd. En hij liet hen alleen achter, ze gingen in de boot, zijn discipelen gingen mee, vertrokken naar de overkant. En ze hadden vergeten broden mee te nemen. Behalve één brood hadden ze niets bij zich. Het lijkt erop, als je zo de tekst volgt, dat Jezus dus inderdaad die streep in het zand getrokken heeft. Dus het oordeel heeft uitgesproken, zich omdraait en marcheert naar de boot, instapt en pontificaal vertrekt. Einde oefening. Na de aanvaring met de Joodse leiders vertrekt de Heer resoluut. Staat niet in de tekst. Hoe snel die dat doet. Het is geen tijdsaanduiding. Maar de discipelen hadden schijnbaar weinig tijd om voor te bereiden. En ze hebben van alles meegenomen. Judas heeft de geldzak inderdaad goed in beheer gehad. Maar iets te goed. De hand was op de knip. Kortweg gezegd, de knip is gewoon dichtgebleven. Eén brood. En dat is niet zo'n mooie loof. We hebben het al vaker over gehad. Een crackertje. Een crackertje, voor 13 man. Eén klein crackertje. Even een kleine pauze hier in de preek. Vindt u het ook niet verwonderlijk dat deze details gemeld worden? Heer, wat maakt dat nou uit? Eén crackertje of twee of tien of vijf of vier of één of nul? Was Marcus een ooggetuige van dit voorval? Sorry, Johnny, je hoop moet net de andere kant op gaan. Nee, want Marcus is pas later op het toneel verschenen, als ik dat zo mag zeggen. Ja? Marcus werd pas later, want Marcus is geen discipel of geen apostel. Later, als Jezus gevangen wordt genomen, we komen daar waarschijnlijk nog, dan zien we daar een man die staat toe te kijken, die met een linnen doek om zich heen gaat en ze grijpen hem en hij vlucht naakt. Alle kans is groter dat Marcus was, die op afstand stond te kijken en inderdaad vlucht. Marcus is pas later op toneel gekomen. En uit alles blijkt dat Marcus zijn informatie gekregen heeft van een ooggetuige. Is dat niet? Een ooggetuige, want wie wist anders dat er één cracker aanwezig was? Natuurlijk, God is zijn inspiratie, kan alles geven. Maar werkt ook door gewoon menselijke dingen heen. Zeg Petrus, hoeveel crackers hadden jullie toen mee? Ah, dat was er maar één. Petrus en Marcus hebben heel intensief samengewerkt. Zomaar een klein detail, dan weet u dat ook. Maar dat blijkt dat meerdere voorvallen, en wie weet komen we daar nog een keer op, dat ik daar een preek aan wijd om die link te laten zien. Maar we zien hier dat er een ooggetuige bij geweest is. Iemand die op details let. Maar wat zegt dit ook? Dit zegt dus niet alleen dat er een ooggetuige aanwezig is, dit zegt eigenlijk ook dat de discipelen waarschijnlijk met een grote mate van zekerheid verantwoordelijk waren voor de broden mee te nemen. Zeg, de Heer brengt het geestelijk voedsel. Jongens, klein detail, jullie zorgen voor de fysieke voedsel. Want zij waren het vergeten. Ga maar eens naar vers 16. En ze spraken erover onder elkander dat ze geen broden hadden. Oftewel, dit leek, het heeft er alles van weg dat dit een verantwoordelijkheid was die de Heer gedelegeerd had aan zijn discipelen. Prima jongens, als we op reis zijn, jullie voor de logistiek, ik voor de rest.
Maar ze waren het vergeten.
Hoe klein ook, hebben er geen erg in gehad. Dit was hun verantwoordelijkheid. En ze zitten in de boot. Ho! Ze zijn wat vergeten. Eén klein krekkertje voor 13 man. Je zou bijna kunnen zeggen, ze waren gedachteloos. Ze volgden de Heer, ze hadden geen idee wat er allemaal gaande was. Ze hadden helemaal geen idee wat de Heer daar onderwezen had over de geestelijke strijd die gaande was. Dat ze nog een teken uit de hemel vroegen dat de Heer zegt, en aan dit geslacht zal ik geen, weet u dat ik vertaalde, aan dit geslacht zal geen teken meer gegeven worden. Anders mag ik sterven. Dat stond er in de Griekse tekst. Ze hadden gewoon niet nagedacht. Zo'n klein verantwoordelijkheid. De discipelen waren niet mee. Wel, wat opvalt is, de Heer heeft niet alleen maar oog voor geestelijke dingen, hè, maar ook voor fysieke dingen. De mens zal niet van brood alleen leven. Maar het is wel noodzakelijk. Het fysieke ondersteunt het geestelijke. De Heer was moe en hij legde zich neer om te rusten. De Heer kon niet eeuwig doorgaan. Ah, ja, dat kan hij wel. Als mens had hij ook zijn beperkingen op zich genomen. Wel, wat kunnen wij hier nu van leren? Van zo'n heel eenvoudige zin die in de Bijbel staat. Dit. Als de Heer u een taak geeft. Hoe klein ook, hoe onbenullig ook. Al is het voor het brood zorgen. Dat gebeurt hier regelmatig, één keer per maand. Doe het. Trouw. Doe het trouw. Doe het trouw. Dat was bij de discipelen zo. Dat is bij ons zo. Maar wat doet de Heer? De discipelen zijn als het ware gedachteloos. Die leven in Lala Land, in het land waar alleen maar de palmbomen vanzelf uit de grond groeien. Waar de realiteit heel anders is. Die denken, we zijn bij de Heer, dat is allemaal goed. We hebben geen verantwoordelijkheid. En de Heer zegt, je hebt wel verantwoordelijkheid. Neem die op. En volg mij. En ze zijn gevolgd. Maar, wat doet de Heer? Vers 15. Die maakt uit dit voorval een gigantische waarschuwing. En dit is waar ik de rest van de tijd wil besteden. Ik heb nog een uur, hè. Een gigantische waarschuwing. Want wat doet de Heer Jezus als meesteronderwijzer, als meesterleraar, als, je zou kunnen zeggen, als iemand die op fenomenale wijze weet hoe je de praktijk een voorbeeld kan halen en die kan leiden naar de theorie. Wat doet de Heer Jezus? Hij zegt, en hij, vers 15, hij gebood hun zeggende, oh zie toe, wacht u voor het zuurdesem de fariseeën en het zuurdesem van Herodes. Ze hebben een koek in de hand. En de Heer maakt daar een, als het ware, een parabel van. Het is een parabel van één woord. Een gelijkenis, of een parabel. Hij maakt een vergelijking van één woord, zuurdesem. Brood, zuurdesem. Hij verbindt ze aan elkaar. En hij haalt daar een les uit. Een praktijkvoorbeeld. Eén van de mooiste wijzen is als je Jezus gaat begrijpen hoe hij uit praktijk van het leven, op fenomenale wezen, een geestelijke les haalt. En uit dit voorval haalt hij een gigantische waarschuwing. Een waarschuwing van ongekende diepte. Weten we het nog? Want dat is eigenlijk waar Jezus heen gaat. Waar Jezus net de hardheid van de harten had aangetoond. De discipelen hadden het allemaal kunnen zien. Ze waren bij de Heer Jezus gekomen, wat ik zo straks ook vertelde, om twist te zaaien. Om hem als het ware onderuit te halen. Om hem en zijn gezag te ondermijnen als de komende koning. Goh, die fariseeën en sadduceeën die waren uit op hun macht. De Heer had een lijn in het zand gezet. Maar wat is het nu? Die discipelen zijn meegegaan. Zoals de Heer als het ware de rug heeft toegekeerd. Naar de mensen en de leiders van Galilea, die na zoveel licht Voor meer dan een jaar allemaal wonderen, tekenen en preken van de Heer gehoord hebbende, keert de Heer zijn hun de rug toe. De discipelen gaan mee. En de discipelen zijn meegegaan. En daarmee, je zou kunnen zeggen, hebben de discipelen ook gebroken met alles wat zij van de Farizeeërs en de schriftgeleerden en de Sadduceërs voor waar achten. Niet alleen de Heer heeft hun de rug toegekeerd, maar de discipelen ook. En waarom zeg ik dat? Omdat we goed moeten begrijpen. Deze apostelen, leeftijd niet altijd bekend, maar een groot aantal, waren al best wel op leeftijd. Waren ouder dan de Heer. Waren opgegroeid in een cultuur waar de Farizeeërs en de Sadduceërs het voor het zeggen hadden. Jaren hadden ze onder het onderwijs gezeten. Opgegroeid in de cultuur waar de Farizeeërs het voor het zeggen hadden. Hun wegen waren als het ware geëikt op de wijze waarop de Farizeeërs hen hadden onderwezen. En nu zitten zij in de boot bij de Heer Jezus, die het als het ware de Farizeeërs achter zich gelaten heeft. En de Heer gaat hen duidelijk maken dat er een groot gevaar op komst is. Want er was altijd nog een bepaalde genegenheid bij de discipelen naar de Farizeeërs. Matteüs hoofdstuk 15 spreekt daar zo mooi over. Toen de Heer, en dat sluit eigenlijk al een beetje aan, ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Toen de Heer ging vertellen over hoe de mens onrein was, Markus hoofdstuk 7. Hoe die onrein kon worden. Wat zeiden de Farizeeërs? Ja, je discipelen die eten, maar hebben hun handen niet gewassen. Weten we nog? En dat de Heer ging onderwijzen en zei, oh, je wordt niet rein van buiten naar binnen. Onreinheid zit in het hart. Onreinheid zit in het hart. Uit het hart komen de kwade overleggingen. Boosheid, twist, arglistigheid en noem maar op. En wat zeggen de discipelen dan? In Matteüs hoofdstuk 15 vers 12 aan het eind daarvan. Marcus heeft het niet genoemd, maar Matteüs wel. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot Jezus, tot hem. Weet gij dat de Farizeeërs, toen gij dit woord voor sommige mensen klinkt dit bekend. Anderen vragen zich af, wiens kind zou dit zijn? Klopt dat, Ellen? Ik zag gewoon van, dat is mijn kind. En ik dacht, dat is niet de mijne. Wat is het dan mooi? Wat is het dan mooi dat het bij de Heer net zo is, hè? En zijn kinderen horen naar zijn stem. Als de Heer spreekt, dan horen wij zijn stem. Matteüs 15 vers 12, laten we die nog een keer lezen. Toen kwamen zijn discipelen, nadat Jezus gesproken had over die onreinheid, kwamen ze bij de Heer en zeggen, Heer, u heeft de gevoelens van de Farizeeën wel gekwetst, hè? Dit vonden ze niet fijn. Ze hebben aanstoot genomen. Zie, er was bij die discipelen altijd nog iets van, ja maar Heer, wij zijn erin opgegroeid. En we weten allemaal, als wij opgegroeid zijn in een bepaalde lijn van denken, in een bepaalde wijze van onderwijs, gewandeld hebben naar de raad van ons verleden, misschien wel die leraren waar ik net over sprak, die goeroes, die spiritueel zijn, ja, geestelijke leiders zogenaamd, maar die van Christus afhouden. Hier hebben de discipelen ook last van. En nu, ze zitten bij de Heer in de boot en Jezus gaat hun vertellen wat te doen. En waarom? Het was niet alleen, en ik zei dat net al, niet een enorme breuk voor Jezus wat hier gebeurde. Het was ook een breuk voor de discipelen. Zij waren een eenrichtingsweg ingeslagen om nooit meer terug te kunnen gaan. Buiten één. Die ging nog een keer terug. Voor 30 zilverstukken. Maar de andere discipelen gingen niet meer terug. Ook voor hun was dit een enorme breuk. En ze volgen Jezus in het boot. En in alle rust hebben we dat door. Niemand aanwezig. Geen afleiding. Plotsen van het water, tegen de boeg van de boot, is het enige wat we nog horen. En de Heer gaat, als het ware, staan voor zijn discipelen. En hij zegt dit. Ik heb een suggestie, of zegt u dat niet in Marcus? Hij gebood. Zo begint hij. Vers 15. Jezus, die zei, en hij gebood, gebiedenderwijs, een opdracht, een bevel. Wat hier nu volgt, mannen, is een bevel. Luister naar mij, want het is fenomenaal wat er nu gaat komen. En dan zegt hij dit, ziet u, wacht u. Allemachtig, heeft hij die woorden wel eens in het Grieks opgezocht? Kolossale vermaningen staan hier. Dit is gewoon, je zou kunnen zeggen, je kan het nauwelijks meer omschrijven, je zou zeggen van, ziet u, pas ervoor op. Hier is een gevarenzone. De Heer pakt twee rode vlaggen die identiek hetzelfde zijn. Zie toe, wacht u voor. Wacht u, pas op. Vermijd dit wat nu gaat komen. Dan gaat hij naar het Judaïsme van de Farizeeën, het Judaïsme van de Sadduceeën, het Judaïsme van de Herodes. Dit is een dubbele waarschuwing die de Heer hier geeft. Hij gebiedt het als eerste. En dan geeft hij twee waarschuwingen. Een dubbele waarschuwing. We kunnen er niet omheen. Beide woorden staan in gebiedende wijze ook nog eens een keer. Hij zegt eerst, ik gebied jullie. En dan omschrijft hij die twee woorden. Ziet u, wacht u. Ook nog eens in de gebiedende wijze. Heb je het over vermaningen? Oeh. Dit is een intensief noodsignaal aan het adres van de discipelen. Mannen, zit hier in de boot. We hebben net de Sadduceeën en de Farizeeën achter ons gelaten. En nu wil ik een waarschuwing plaatsen. Een ongekende kaliber. Jullie moeten op je hoede zijn. Dit is iets waarvan je, wat je moet vermijden. Dit is iets waar je voor op moet passen. Wacht u voor het zuurdezen der Farizeeën en het zuurdezen van Herodes. Marcus hoofdstuk 8. Vandaag zal ik alleen spreken over het zuurdezen van de Farizeeën. Heel eenvoudig. En ik begin dan met het eerste wat volgt in de tekst, en dat is zuurdezen. Wat is nu zuurdezen? Ik zou bijna zeggen, wie weet dat, maar dat is in de Bijbelstudie zo. Velen van ons weten het verschil wel, gist, zuurdezen. Gist is gewoon droog materiaal, voeg je toe, en een brood gaat rijzen, zuurdezen. Je hebt een hoeveelheid meel wat van nature gefermenteerd is, waar je gedeelte afhaalt, dat voeg je toe aan het brood. Je vult het, je zou kunnen zeggen, wat je afgenomen hebt weer bij, je kneedt dat weer door en morgen is de rest allemaal weer gefermenteerd en dan kun je dat als het ware weer verder gebruiken. Zuurdezen. Omschrijf het gewoon eenvoudig als gist. Waar wordt het voor gebruikt? Om brood te laten rijzen, om brood luchtig te maken, om brood zelfs ook smaak te geven. En de Heer spreekt hier over het zuurdesem der Farizeeën en het zuurdesem van Herodes. Nou, zuurdesem in de Bijbel heeft een rijke, hele rijke symbolische waarde. Voor degenen die met het Oude Testament bekend zijn, er waren offers, daar mocht geen zuurdesem in zitten. Er waren inderdaad, je zou kunnen zeggen in Leviticus hoofdstuk 2, er waren offers waar geen honing en zuurdesem aan toegevoegd moest worden, maar dus ongezuurde koeken als het ware werden. Die waren niet zo knapper, of niet zo luchtig, die waren knapperig en hard. En waar staat dat nou symbool voor? Het zuurdesem is het symbool van zonde en ongerechtigheid. Er waren offers in het Oude Testament waar geen zuurdesem in mocht zitten. Waar staat dat voor? Er mocht geen zonde in zitten. Geen ongerechtigheid. Het moest vrij zijn daarvan. Alle offers die in het Oude Testament daarop mee staan wijzen naar Christus. Als het volmaakte offer. Waar geen zonde en ongerechtigheid bij zijn. Dat is de tip. Als u zuurdesem leest in de Bijbel, dan is dat twee uitzonderingen na, altijd verbonden en een symbool van zonde en ongerechtigheid. Tenzij de letterlijke betekenis heeft dat het brood rijst, hè, als de tekst dat aangeeft. Ja, laat ik dat ook voorop stellen. Ja. Twee voorbeelden zijn gewoon dat er twee keer gesproken wordt over het koninkrijk van God. Matthäus hoofdstuk 13, vers 31. Lucas 13, vers 21. Die staan ook in jullie lijst. Waar het wordt gesproken dat het koninkrijk ook is als een zuurdesem. Maar wat doet nu? Wat doet nu zuurdesem? Wat doet nu gist? Wel, een schitterend voorbeeld wat je erbij kan zien. En wat de Heer hier ook bedoelt is dat zuurdesem voeg je toe. Maar je ziet er niks van. Je ziet het niet. Het werkt zonder dat wij er iets aan doen. Het doordringt, het komt overal. Het wordt erin gekregen, het zit overal. Het zoekt zijn weg en vindt hij ook. Het is niet te stoppen als het eenmaal toegevoegd is. Is het normaal gewijs niet te stoppen. Een klein beetje gist. Een klein beetje zuurdesem. Zorgt dat een heel brood besmet is ermee. En dat een heel brood gaat rijzen. Dit is ook het geheim van het succes van zuurdees en van gist. Er is maar een klein beetje nodig, maar het penetreert overal doorheen. Het hele brood raakt besmet. Het kent geen grenzen. Het is stil en doeltreffend. Zuurdesem is in deze tekst die de Heer hier gebruikt voor het zuurdesem van de Farizeeën, zuurdesem van de Sadduceeën van Matthäus en het zuurdesem van Herodes. Een wijze waarop hij inderdaad de sluwe invloed van zonde en ongerechtigheid laat zien. Het zuurdesem van de Farizeeën is feitelijk, je zou kunnen zeggen, een parabel in één woord. Een illustratie, een symbool. Matthäus 16 geeft ook duidelijk aan wat het zuurdesem van de Farizeeën is, voor wie het wil lezen. Matthäus 16 wil zeggen, wacht u voor de zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën, 16:12 is het, voor de leer der Farizeeën en Sadduceeën. De discipelen waren, Marcus vernoemt dat niet, dat de discipelen tot die conclusie komen, Matthäus wel, dat uiteindelijk gaat hun lichtje aan. En begrijpen ze dat de Heer met het zuurdesem niet bedoeld de broden die ze vergeten zijn, maar, want ze waren met elkaar nog in gesprek over dat ze de broden waren vergeten, weten we nog, Marcus hoofdstuk 8, 16. Maar dat ze, oh, het gaat over de leer van de Farizeeën en de leer van de Sadduceeërs en de hypocriete levenshouding, Lucas hoofdstuk 12, ja, wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij der Farizeeën. Valse leer, huichelarij. Dit is een straffe waarschuwing van Jezus en zijn discipelen. En waarom? Hij noemt zijn vijanden bij naam. Jezus is hier absoluut niet tolerant. Wacht u! Pas op! Voor het zuurdesem, de huichelarij, de valse leer van de Farizeeën. Het is dodelijk. Het werkt als gist. Het kleine beetje dat binnenkomt bederft alles wat jullie hebben. Het is dodelijk. Wees op je hoede. Zet je als het ware, dat is de waarschuwing, zet je geestelijke radars aan. En dit is zo belangrijk voor discipelen die nog maar net de Heer kennen. Ze weten nog zo weinig van de Heer Jezus. Het is nog maar net, je zou kunnen zeggen, wandelen ze met de Heer. 2 jaar. Voor ons is het al veel, want zij hebben persoonlijk bij de Heer aan de voeten gezeten. Maar wat is nu 2 jaar met de Heer? Velen van ons? 10, 15, 20, 30, 40, 50. Wat zeggen wij? Ah, we kennen de Heer al. Jezus is hier zo op zijn goede dat hij een waarschuwing plaatst naar hen die nog maar net met hem wandelen. En wat een tegenstelling. Wat een tegenstelling. De Heer die hier als het ware een waarschuwing plaatst naar zijn discipelen over zijn vijanden. Vandaag de dag leven we niet meer in de tendens van onderzoek alles en behoud het goede? Dat is een beetje de tendens vandaag. Oh, als je in de Heer bent, de Heer zal je wel leiden en wel beschermen. Ja, dat is waar. De opdracht wordt hier wel gegeven. Het is als eerste geeft de Heer een gebod. En dan geeft hij ook nog eens 2. Zie toe, wacht u. Een imperatief, een imperative en in een gebiedende wijs. Jonge christenen zijn gevoelig voor wind van leer. Voor elke wind van leer. We hadden het zelfs op mannenontbijt. De vorige keer, deze keer heb ik wat moeten corrigeren. Niet dat ik fout zat, maar ik moest ze wat verder meenemen. Ik begon te onderwijzen over leiderschap. En in het mannenontbijt heb ik dan de gewoonte om inderdaad ook wel eens een keer te zeggen van kijk, dit is wat zij leren, maar dit is wat wij geloven. Ik zette ze tegenover elkaar, maar ik had schijnbaar niet duidelijk gemaakt dat ik begon met hetgeen wat we niet geloofden. En we waren halverwege. En aan de ene kant zeiden ze van, het klinkt zo bijbels, maar het is toch niet wat we van Erik verwachten. Maar het klonk heel bijbels, ze waren gewoon verward. Dat halverwege was het zo van Erik, maar klopt dit wel wat jij zegt? Nee, dit is niet wat we geloven. Oh, ze waren bijna om. Als ik met nog meer bravoure en nog zekerder over had gekomen, dan had ik iedereen mijn kamp gehad, behalve Bart. Bart is gewoon niet te verplaatsen, die jongen. Die staat en dat is unmovable. Maar dan zien we hoe makkelijk we om zijn. Hoe makkelijk we besmet zijn en de Heer weet dat. Oh, de Heer weet hoe zuurdesem van de farizeeërs werkt. En hoe dat in het geloof, ook in die tijd, ook bij de apostelen en bij zijn discipelen, zijn werking niet mist. Wat zijn we snel verleid door de ristige streken en de agenda van de farizeeërs en de sadduceeërs. En als er vandaag aan de dag, en dat is het punt, als er vandaag aan de dag een gebrek is in de kerk, dan is het onderscheidingsvermogen. Is het niet? Een onderscheidingsvermogen om te weten wat waar is en wat een leugen is. Om te weten wanneer er gist en zuurdesem van de farizeeën, sadduceeërs en van Herodes binnenkomt en hoe daarop te reageren. Mijn gebed is dat er een generatie op mag komen die inderdaad onderscheidingsvermogen heeft. Die geestelijke terroristen op weten sporen. Die daar een neus voor hebben. Die ze weten te detecteren en weten te elimineren. Wakka! Leugens buiten de deur te houden. Maar, en dit plaats ik hier ook als stuk pastoraat. In onze gemeente is theologie belangrijk. Het woord staat centraal, maar ook de punten in Gods woord aan elkaar verbinden. Systematische theologie. We hebben een heel duidelijk beeld over hoe de aarde begon en waar het heen gaat. Wij begrijpen dat de uitverkiezing God voor de grondlegging van de wereld zijn kinderen verkoos om tot in eeuwigheid toekomst, om het zo maar te zeggen, te doen wat hij bepaald had. Maar er zit ook een gevaar aan. Er zit een groot gevaar aan. We streven in grote mate naar een zuivere verkondiging van het woord. Maar wat groeit ermee is onderscheidingsvermogen. Maar onderscheidingsvermogen kan doorslaan. Ook die waarschuwingen komen nog bij de Heer Jezus. Heer, wij zien hier discipelen of wij zien daar mensen die ons niet volgen. Die genezen in uw naam, moeten wij gewoon vuur uit de hemel vragen. Dat is onderscheidingsvermogen doorgeslagen. En de Heer corrigeert dat ook. Daarom plaats ik het er hier ook in. Onderscheidingsvermogen kan ook scheef groeien. Het kan ook ongebalanceerde vormen aannemen. We zien dat toch om ons heen, de hele websites zijn ontstaan. Met onderscheidingsvermogen die alleen maar kijken naar alles wat beweegt en daarop schieten. Puur onder een bediening van onderscheidingsvermogen. Maar als dat het enige is, als dat het enige is waar we bezorgd om zijn, ook in onze gemeente. Dat wij eigenlijk... Bijna, en ik zou bijna zeggen, in Bijbelse proeven we dat wel eens. Hè? We durven niet altijd meer iets te zeggen, want het zou wel eens verkeerd kunnen zijn. En ik, kom ik zo op. Overal en altijd moet alles juist tot de laatste commapunt geformuleerd worden. Zal ik eerlijk zeggen, mensen, het moet ook, je zou kunnen zeggen, doordrenkt zijn met genade. Want de Heer neemt ook de tijd om zijn tijdelijk blinde discipelen toch nog meer licht te geven. En er zit een waarschuwing, ja, ja, ja. Maar hij is ook geduldig. We moeten oppassen dat we niet belanden in het punt van dat alles juist geformuleerd is. Of elke gedachte wel theologisch juist is. Als dat het enige is, als dat onderscheidingsvermogen het enige is en de boventoon voert, zijn wij uit balans. Weet goed. Nee. Laat ik dit zeggen. Degenen die dichtbij me staan hebben dit vaker gehoord. De gevaarlijkste mens op aarde is een scherp getrainde theoloog die niet weet hoe die het moet gebruiken. Begrijp me dat? Iemand die de waarheid kent, het zwaard van Gods woord kan gebruiken en het te pas en te onpas gebruikt. Weet op welke berg je wilt sterven. Weet wat essentieel is. Niet elke waarheid is even groot om de brandstapel op te gaan. En begrijp ik goed, hoe belangrijk theologie is. Theologie brengt je niet in de hemel. Maar je komt niet in de hemel zonder theologie. Begrijp ik? Theologie brengt je niet in de hemel. Maar zonder theologie kom je er niet. Dit is een waarschuwing. Waarvan u zich afvraagt, Erik, waarom is dit zo? Omdat ik het de harde manier geleerd heb. Wat ik hier net voorschotel is niets anders dan Erik in personificatie. Die groeiende is onder de constructie van een genadige Heer, een heiland. Die het zwaard van God gekregen heeft. En als ik terugkijk, dan hoor ik de echo van mijn professoren in de seminary nog galmen. Die zeggen van, wees voorzichtig met het woord van God. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Je kan er mensen mee opbouwen en je kan er vrienden mee verliezen. En ik heb ze verloren. Ik heb vrienden verloren. Omdat het onderscheidingsvermogen uit balans was. Dat als toevoeging. Ook al eens een keer. Niet om ei kwijt te kunnen. Maar om ook balans te geven. Als wij in deze serie zitten over de waarschuwingen. Ik zie een groeiende interesse in theologie. Ik zie mensen duidelijker worden in hun gedachten. Dat het altijd vol genade moet zijn. Met deze waarschuwing gaan wij, deze waarschuwing van mij naar u, gaan we met elkaar naar de waarschuwing van de Heer. Zullen we dat doen? Ja. Dat is beter. Het heeft meer waarde. En hij gebood en zegt, zie toe, wacht u voor het zuurdeesem van de Farizeeën. Maar wat is nu het zuurdeesem van de Farizeeën? Heel eenvoudig, ga naar Markus hoofdstuk 7. We gaan het praktisch maken. We gaan gewoon terug. We gaan gewoon terug. Waar de Heer naar teruggrijpt. En ik heb het nog een stukje uit Markus gehaald. Over de onreinheid. Het zuurdeesem, de Farizeeën, luister goed, is wetticisme. Ze waren ooit in de waarheid begonnen, maar kwamen uit op hun eigen manier om gerechtvaardigd voor God te staan. Dat is wetticisme. Het waren mensen die bewijzen wilden zien. Die wel eens zouden zien en wisten of iets in Gods woord stond. Het zuurdeesem van de Farizeeën is fundamentalisme, rechtvaardiging door werken, wetticisme en materialisme. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar ik pak gewoon terug Markus hoofdstuk 7, vers 1 tot 13. Laten we daar voorzichtig doorheen lezen. En de Farizeeën verzamelden zich bij hem met sommige van de schriftgeleerden. En hier ontmoeten wij het zuurdeesem van de Farizeeën. Die waren zelfs van Jeruzalem gekomen. En toen ze zagen dat sommige van zijn discipelen, van Jezus zijn volgelingen dus, met onreine, dat is ongewassen handen hun eten aten, want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben. Daarmee vasthouden hun aan het woord van God. Oh nee, dat staat er niet. Aan de overlevering, aan de traditie van de ouden. En van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben. En vele andere dingen zijn er. Waaraan ze zich, volgens overlevering, traditie houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers, kannen en koperwerk. En toen, dat was het tussenvoegsel van Markus. En toen vroegen de discipelen en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten ze met onreine handen? Hier ontmoeten wij de geestelijke goeroes. Mensen die als het ware een hoger inzicht hebben, die weten hoe je inderdaad geestelijk moet leven. Dit zijn de mannen die als het ware tot de geestelijke waarden behoorden. Geestelijk leiderschap in hun eigen ogen. En waarom zeg ik dat? Het enige waar ze over waakten waren de tradities van mensen. Vers 6. Jezus zeide tot hen, o terecht. Terecht heeft Jesaja van uw huichelaars geprofeteerd. Zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Dit is het zuurdeesem van de Farizeeër op en top. De nadruk ligt niet meer op een innerlijke vernieuwing. De nadruk ligt niet meer op het hart. De nadruk ligt niet meer op sola scriptura. Ligt niet meer op de Bijbel alleen en het inwendige van de mens. De Farizeeërs hebben gekeken naar het uitwendige. Niet meer gericht op Gods genadevolle werk om mensen te veranderen. Dat doen ze niet, vers 8. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan overlevering der mensen. De mensen worden een juk opgelegd, een standaard. Verzenselen van mensen in plaats van het gebod van God. Begrijpt u nu mijn inleiding waarom ik zeg, dit zijn de goeroes die als het ware verkondigen geestelijkheid te kennen. En ze kennen het niet. die de traditie boven het woord van God hebben gemaakt. Markus vers 13. Zegt Jezus dan, en zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw tradities, door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele. Dit is de grootste aantijging die de Heer maakt naar de Farizeeën daar. Het is ook niet vreemd dat ze hem willen elimineren en van de aardbodem willen laten weggaan. Dit is het licht wat hun fouten laat zien. Lucas 11:52 geeft nog een enorme nadruk wat de Heer tegen hen zegt. En de Farizeeën, het wetgeleerde, staat in de schriftgeleerde, bijna hetzelfde wetgeleerde. Wee u, wetgeleerde, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengaan en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. Door die tradities, door het uiterlijk. Worden ze buitengesloten van het koninkrijk van God. Langzaam en zeker wordt als het ware het woord van God, het zwijgen opgelegd, de keel dichtgeknepen. En uiteindelijk blijft er een piepstemmetje over en helemaal niks meer. De corrupte invloed van het zuurdeesem wat zo heel langzaam binnenkomt, maar alles besmet. In elk facet. Het Joodse geloof en van ook het christelijk geloof. De nadruk op de buitenkant. Dit is verschrikkelijk. Dit is vreselijk. En dit is vleeselijk. Een religie zonder onderzoek van het hart. Dat is het zuurdeesem van de Farizeeërs. Geen nadruk meer op zonde belijden. Geen nadruk op zelfverloochening. Geen nadruk op kruisdragen. Heb er maar lang genoeg contact mee en de besmetting zal er zijn. Want zuurdeesem penetreert alles. Een evangelie, want dat is mijn toepassing. Een evangelie gericht op de buitenkant vandaag aan de dag is het zuurdeesem van de Farizeeën in onze tijd. Een religie gericht op de buitenkant van de mens. Luister, een religie gericht op wat de mens moet doen is het zuurdeesem van de Farizeeën. Want wat is het ware evangelie? Is je richten op het volbrachte werk van Christus. Dat is het ware evangelie. En niet richten op wat jij doet. In plaats van je werpen op de barmhartigheid, de genade van de Heer, om hem te smeken dat hij u wilt vergeven en wat hij verricht heeft aan het kruis, wordt u gericht op wat de mens moet doen. Werken van de mens tegenover het werk van Christus. Dat is het zuurdeesem van het evangelie. Hoe zien we dat? Een kerk waar dode tradities en rituelen zijn. En luister eens goed. Ik maak hier een opsomming in algemene zin. Maar dit zijn kenmerken. Daar waar de doop van kinderen gelijk wordt gesteld met het verlossen van een ziel. De doop is aan de buitenkant. Sinds wanneer doet dat iets aan de binnenkant? Dat is het zuurdeesem van de Farizeeërs. Daar waar wedergeboorte niet meer in de woordenschat voorkomt. Wedergeboorte, de vernieuwing van binnen. Lees het door 1 Johannes 1. Uit God geboren. Kennen ze niet. Daar waar de kerkdeuren gelijk staan en het binnenkomen door de kerkdeuren gelijk staat aan het binnenkomen door de poorten van de hemel. Ga toch naar de kerk? Daar waar dopen gelijk staat aan bekering. Daar waar het gebed bidden gelijk staat aan als het koninkrijk van God binnenkomen. Waar een vroom leven gezien wordt of gelijkgesteld wordt met rechtvaardiging door geloof. Of de rechtvaardiging van God. Daar waar de zekerheid van behoud wordt gegeven, zonder de mensen aan te sporen om in hun hart na te gaan of zij wederom geboren zijn. U heeft het zondaar gebed gebeden. Welkom in het koninkrijk van God. Wie bent u om na een gebed iemand zekerheid te kunnen geven? Daar waar het geloof uitgehold wordt en gelijkgesteld wordt met kennen en weten. in plaats van zichzelf compleet failliet zien. En smeken om de genade en barmhartigheid van God. Al deze dingen waren gericht op de buitenkant. Geen oproep tot bekering. Geen nadruk op berouw. Geen kostprijs in het evangelie. Geen zelfopoffering. Geen verloochening. Geen kruisdragen. En dan helemaal niet sterven aan zelf. Dat is zuur deze. Dat is aan de buitenkant. Mensgecentreerde evangelisatie. Waar geen plaats is voor een soevereine God die mensen uit de duister trekt, roept en doet wedergeboren. Een evangelie zonder oproep tot berouw en inkeer is een van de grootste vloeken die iemand kan horen. Iemand voorhouden dat hij gered is. En nooit zijn getuigenis in het licht van God spiegelt. Of er vruchten van bekering zijn. Nooit de werkelijke realiteit van zijn verlossing toetst. Of het waarachtig is. Moet je zeggen. Ik vrees. Dat de grote aantallen mensen leven met de zekerheid om naar de hemel te gaan. Hun ogen open zullen doen in de realiteit van de hel. Omdat hun geloof gericht was op de buitenkant. Ik ben toch gedoopt? Ik heb toch het zondaargebed gebeden? Ik ben naar voren gekomen bij de oproep van Billy Graham. Ik heb mijn hand omhoog gestoken. Ik heb de kaart ingevuld om te zeggen, ja Heer, ik ken u. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, zie mijn kinderen. Niets is een garantie. Als daar de zekerheid van het geloof ligt, als daar de religie aan vastgekoppeld wordt, als daar de rechtvaardiging voor God aan vastgebonden wordt, dan hebben wij duivels op aarde gecreëerd. Mooi aan de buitenkant. En van binnen nog steeds dood. Mensen die sterven, de gedachte naar de hemel te gaan, worden wakker. Voor de troon van God. En wat zeggen ze daar? Heere, Heere, we hebben toch in uw naam geprofiteerd, we hebben in uw naam wonderen gedaan. En wat zegt de Heer? Dat heb ik nooit gekend. Dit is het zuurdeesem van de Farizeeën. En de Heere Jezus neemt zijn tijd om zijn discipelen deze ferme waarschuwing mee te geven. En zoals de boot waarschijnlijk zijn fundament stond te schudden. De discipelen als het ware een preek kregen om eens en voor altijd met hun opvoeding te breken. Met hun hele geestelijke bagage die ze meegekregen hadden in hun tijdperk vol Christus, laat ik het zo zeggen. Voordat ze met de Heer wandelden. Krijgen ze hier een van de meest sterke opdrachten. Een gebod. Pas op. Zie toe. Wacht u. Voor het zuurdeesem van de Farizeeën. Wat voor hun geldt. Geldt voor u. Geldt ook voor mij. Als u de Heer Jezus kent. Nee, laat ik dit hier nog bij toevoegen. Om af te ronden. Als je zoiets hoort uit de mond van de Heer Jezus. Dan zinderen wij allemaal, is het niet? Dan worden we allemaal eigenlijk op ons voetstuk weer eens een keer wakker geschud en zeggen, Heer, ben ik werkelijk een kind van u? Soms is dat ook, dat is een van de dingen die de sterke prediking van Gods woord ook met zich meebrengt, is het niet? Om twijfel te zaaien in ons hart, of wij kinderen van God zijn. Maar gelukkig is dat niet het enige wat de prediking doet. Zo hoop ik, en ik wil dat ook aan de oudste raad voorleggen, om met kerst, een beetje raar, ik weet het, 1 of 2 preken te geven, dus wat met Frans en Bart nog eens over te spreken, over de zekerheid van ons geloof. Om balans te geven ook aan deze woorden, want volgende week komen we nog een keer, en waarschijnlijk nadien zijn we er nog net niet helemaal door, zal er misschien nog een preek zijn, en dan zitten we vlak voor kerst, dan hoop ik de olie, van het evangelie ook te kunnen gebruiken. Om zij die werkelijk de Heer Jezus kennen. een beter begrip te laten geven van wat nu onzekerheid geeft. En wat is een van de dingen die onzekerheid geeft? De duidelijke prediking van Gods woord. Gods heilige standaard zo hoog. Het evangelie zo helder voor ons zien dat wij inderdaad al bijna uitroepen. En wie kan dat? En ik vandaag samen met u naast de discipelen mocht zitten. En deze waarschuwing ter harte neemt. En eigenlijk oproept, zegt van. Zie toe. Op het zuurdeesem van de fariseeën. Zie hoe ver het in binnengekomen is bij u. Hoe het uw geloofsleven heeft gepenetreerd. Hoe het als een gist langzaam maar zeker binnengekomen is. Dat u steeds meer bent gaan kijken naar wat de mens doet in plaats van naar wat Christus volbracht heeft. Dan kan ik maar één ding zeggen. Als u de Heer kent als Heer en Verlosser. Vlug naar de Heer, want Hij is de enige anker wat wij hebben. En hou je vast. En Hij houdt jou vast. Houd u vast. Houd mij vast. Uit genade. En als u hem niet kent. Als u twijfelt over het behoud van. Over de zekerheid van uw behoud. Prima. U mag best even op uw fundamenten schudden. U mag best even twijfelen. Dat is helemaal niet erg. Ik kan maar één ding zeggen. Zoek het woord van God na. Of u niet gericht bent aan de buitenkant. U werkelijk ook alleen maar uw geestelijkheid meet door hetgeen wat u ziet, wat u doet, wat u spreekt, wat u zegt. Of dat u werkelijk in uw binnenkamer kunt zeggen, wel Heer, het was vandaag weer niks. Maar ik richt mij op het offer van Christus. Vlucht naar Hem. Zijn armen staan wagenwijd voor u open. Er is vandaag behoudenis mogelijk als u buigt. Voor het kruis van Christus. En wacht niet te lang. Even nog voor de vorige keer. Morgen is de dag van de duivelen. Vandaag is het van de Heer. Satan wil beweren dat het morgen nog wel kan. Vandaag is de dag van de Heer. Vader in de hemel, wat een straffe. Straffe woorden van uw Heer Jezus. Vorige week, Heer, stapt u in de boot. U verlaat de fariseeën. Heer, we lezen zo makkelijk over de verhalen heen, maar als we er stilstaan en helemaal doorworstelen, Heer, dan is het zo rijk, Heer Jezus, dat wij voor uw voeten neervallen en zeggen, Heer, wij zijn niet beter dan de discipelen die u volgden. Wij hebben deze preek, hadden wij nodig bij uw almacht en soevereine planning, Heer, dat dit vandaag voor ons was. Dat wij als het ware in de echo mee mogen luisteren naar wat u destijds aan uw discipelen, uw apostelen vertelde. Heer Jezus, wilt u laten zien hoe ver het zuurdeesem van de fariseeën binnengekomen is in ons denken, in ons geloofsleven? Misschien wel dat wij onze behoudenis vasthouden, Heer, aan het feit dat we gedoopt zijn, of dat we de Bijbel lezen, of bidden, of wel eens een geestelijk boek oppakken. Niets van het alles, Heer. Niets. Verklaart ons rechtvaardig. Niets van ons geeft aan, niets van dat laat zien of wij werkelijk een kind van u zijn. Heer, het is geen bewijs. Het is, niet, laat ik het zo zeggen, Heer, het is wel het bewijs dat we rechtvaardig, gerechtvaardigd zijn als we daar een verlangen naar hebben om u meer te kennen. Maar het is niet de basis waarop u ons rechtvaardigt. Als we gedoopt zijn, dat maakt ons niet gereed voor de hemel. Mogen we zo in onze gemeente, in ons denken, naar ons hart kijken. Ons geweten, onze emoties, onze gevoelens, onze houding, onze attitude. Ons denken. Dat wij alles, maar dan ook alles onder de heerschappij van Christus brengen. Want daaruit vloeit wat wij doen. En als wij van binnen wederom geboren zijn, Heer Jezus, door uw Heilige Geest, dan zal er en zullen er vruchten van bekering zijn. O Heer, geef ons Een helder beeld, steeds meer een heldere beeld van uw evangelie. En Heer, als hier vandaag mensen zijn die twijfelen aan hun behoud, of zij werkelijk bekeerd zijn, van binnen vernieuwd zijn, wilt u hun de ware status van wie zij zijn voor u ook bekendmaken. Geef hun bevestiging als zij pas wederom geboren zijn, dat u hen naar uzelf toetrekt en dat zij de stem van Jezus mogen herkennen uit de duizenden stemmen die om ons heen te horen zijn. En als zij werkelijk uw stem niet kennen, wilt u ze dan naar uzelf toetrekken, Heer Jezus, en tot wedergeboorte brengen. Dat bidden wij niet alleen voor deze gemeente, Heer. Dat bidden we niet alleen voor de mensen die luisteren via het internet. Maar dat bidden wij, Heer, dat uw woord vrucht mag dragen. Wereldwijd. Als uw woord gewoon gelezen wordt. O, laat het niet ledig terugkeren. Opdat het het zuurdeesem van de vijand van de farizeeërs mag vernietigen en verbrijzelen. Wel, Heer, wij zien uit naar wat u volgende week voor ons heeft. In de prediking van uw woord, wat er in de tekst zit. Dat u ons daartoe voorbereiden. In Jezus' naam. Amen.